Dit is een Zuidwest podcast.
Hoi, leuk dat je weer luistert naar Hondenbabbels, een wekelijkse podcast over allerlei hondenzaken. Ja, dat doe ik samen met Maarten van der Boom, Lianne van der Linden en Jamie Vlieger.
Hallo.
Hoi.
Zijn we er weer klaar voor?
Zeker.
Iedere week bespreken we een thema en deze week gaat dat over de zintuigen van de hond versus die van de mens. Want daar zou nogal wat verschil in zitten. Het ras van de week is de Mechelse herder. En in de rubriek Snuffel en Leer bespreken we wanneer je met je pup naar de trimsalon kan. Welkom bij Hondenbabbels.
Ja, voordat jij nou helemaal losgaat. Jamie, je hebt een diploma gehaald met een van je honden, toch?
Klopt. Ik was onlangs op een gehoorzaamheidswedstrijd. En dan was ik samen met Ruby tweede geworden.
Nou, proficiat.
Ja.
Ja. En Lianne, jij komt net terug uit Amerika. Heb jij daar ook nog iets met honden gedaan? Of,
Ik had gelukkig een hond gevonden die even met mij wou knuffelen.
Ah, want anders kun je ze niet zo lang missen.
Nee. Het was wel heel grappig, want we waren bij de Dunkin' Donuts, natuurlijk in Amerika.
Of course.
En er was een golden retriever.
Die zat er met zijn snuiter om zo'n donut.
Dat vond ik zo grappig. Die stond bij de balie en hij sprong zo op, zo van, kan ik even bestellen?
En
toen kreeg hij van die meneer een heel klein bakje met ijs. Dus dat zo'n soft ijsje. En dat ging hij toen lekker opeten. Toen zei ik tegen die meneer, mag ik hem alstublieft even aan? Ja, dat mag.
Rekenen die ook zelf af of dat nog net?
Dat was niet. Maar dus, hij had zo'n schattig uiterlijk. Ik denk dat hij het gratis heeft gekregen.
Ah, dan zal hij er vast vaker komen waarschijnlijk.
Denk ik ook.
Hoe is het met Billy?
Ja, goed.
Ja, dat is goed om af en toe eens bij te praten. Ja, mijn Oscar gaat niet zo goed namelijk, dus dan wilde ik ook even... Ja, hij is pas geopereerd aan zijn poot. Dus hij loopt dan met zo'n kippenpootje, weet je wel. Dat ziet er niet uit. Ja, we wachten nog eventjes de uitslag van wat ze weg hebben gehaald. Dus, maar ja, op leeftijd... Hij is overigens de narcose goed doorgekomen.
Gelukkig.
Laten we beginnen met de podcast.
Ja, de zintuig van de hond versus die van de mens. Daar zit nogal wat verschil in dus.
Ja. Zeker. Zeker. Het is misschien handig om inderdaad voor iedereen de zintuigen op een rijtje te zetten. We hebben natuurlijk de smaak, de reuk, de tastzin, het gehoor en het zicht. Als je ziet bij de hond, als je ziet wat honden soms eten, dat wij denken, maar ze hebben wel degelijk smaak.
Ik bedoel, toch wel.
Ze zijn niet helemaal... van gisteren, want ik bedoel, laat je hond maar een droog brokje of een stukje frikandel. Nou, hij gaat voor de frikandel. Ik bedoel, dat is gewoon een dingetje. Maar ze hebben wel veel minder smaakpapillen dan wij. En ze hebben wel ook het onderscheid tussen zoet, zuur, zout. Dat proeft ze allemaal wel.
Maar kun je dat uitdrukken met ze hebben veel minder smaak? Is dat dan de helft minder of zo?
Als we het in getallen uitdrukken, de hond heeft 1700 smaakpapillen en de mens 9000. Dus het is.
Dat is aanzienlijk meer. Ja.
Het is een vier ongeveer.
Oké. Maar dat is smaak dus.
Ja. Dat hoort niet helemaal bij de smaak, maar wat ik wel een belangrijk punt vind om te vermelden is dat honden een veel sterkere maagzuur hebben dan wij. Waardoor ze dus ook veel dingen beter af kunnen breken dan wij. Als een hond eens een keer iets verkeerds eet, dan is dat makkelijker af te breken dan dat bij ons is.
Ja.
Maar wat ik wel ook altijd zeg tegen mensen is, geef een hond ook eens een keer iets anders, een stukje komkommer, een appeltje, een worteltje, omdat hij dan iets anders in zijn maag krijgt. Er zijn heel veel mensen die geven echt alleen maar de brokken en bijvoorbeeld een hondensnackje. Maar als ze dan een keer iets van de straat eten, ja, dan heb je wel een probleem.
Oh, dus als je wat verschillende soorten eten geeft, dan wordt zijn maag sterker.
Juist. Ja. Dan is die maag gewend.
Dan ben je er wat aan. Ja,
ja dan is die maag gewend aan ook eens een keer iets anders. En een hond is geen carnivoor, een hond is een omnivoor. Een omnivoor kan dus ook gewoon wortels, appels, dat soort dingen.
Ja, behalve mais. Ik zag laatst bij Oscar mais in zijn poep zitten. Hij was nog geheel, zeg maar. Ik denk, wat zie ik daar toch?
Of hij heeft gewoon niet goed gekauwd.
Ja, dat is nou, hij, zoals ik zei, hij was van de week geopereerd. En daar mocht hij natuurlijk niks eten van tevoren. En ik had dat echt wel heel goed in de gaten gehouden. Maar hij krijgt zijn eerste verdoving. En hij geeft over. Er kwam dan een beetje slijm. En er zat wat gras in. En ik heb echt heel goed opgelet dat hij echt niks at. En ook geen gras. Maar dat wordt ook echt niet verteerd hoor.
Dat zie je ook vaak dat honden dat eten als ze last hebben van hun maag. Hè?
Ja. Ja, misschien omdat hij ook honger had. Omdat hij niks mocht eten.
Ja, dat natuurlijk zou natuurlijk ook kunnen.
Ja. Ja. dat is smaak. Ze proeven dus minder.
Ja.
Maar iets waar ze heel sterk in zijn is reuk, toch?
Ja, dat is echt... Ik heb al heel lang honden. Echt heel lang. Maar dat heb ik nooit kunnen begrijpen hoe goed dat werkt. Bij een hond, een neus. Mm-hmm. Wij hebben ook heel veel speuren gedaan met onze honden en zo. Dat ze dan dus een spoor kunnen vinden in het zand waar wij van denken, ja, dat kan toch helemaal niet. Ja, dat is, voor mij blijft die neus echt nog iets heel magisch.
Ja.
En toch, soms gooi ik wel eens een brokje of een snoepje voor Billy op de grond en ze speurt heel het huis of heel de tuin af en ze vindt hem niet.
Nee,
kan zij dan minder goed ruiken?
Nee,
of zo?
Juist. Doordat ze zo goed ruiken, krijgen ze zoveel geuren binnen dat ze moeten kunnen filteren. En daarom lopen ze ook, dat zie je bij puppy's ook heel vaak, die lopen gewoon over het, of ja, zo noem ik dat dan maar even, over het brokje heen, omdat ze zoveel geuren binnen en het niet kunnen filteren. Maar ze ruiken dus echt verschrikkelijk goed.
Het is vaak ook iets onbehouden bij de meeste honden. De meeste honden worden ontzettend blij als ze dat koekje zien. En op het moment dat jij heel erg blij bent en je moet ergens heel erg op focussen, dan wordt het moeilijker.
Ja.
En uiteindelijk door dat snuffelen zelf, dan kalmeert ze wel weer. En dan maakt ze zichzelf rustig. En dan ga je een plan creëren. Oké, ik ga nu structureel iets afzoeken in plaats van ik ga gewoon kijken waar het is. En misschien kom ik het wel tegen.
Als je dit nou in cijfers zet, hè, hoeveel beter is het reukorgaan dan?
25 keer beter dan bij de mens.
Okay. Ik had laatst met mijn zus over dat ik zo'n geur... Ik was ergens en toen rook ik het huis van mijn opa en oma. Dan kun je zo'n... Dus ja. Geuren zijn ook herinneringen.
Ja. Ja.
En dan zag ik een tijdje geleden een keer een blinde hond. Ja. En die liep naar iemand toe en die herkende hem toen hij ging snuffelen.
Ja. Ja.
Dus dat werkt bij honden dus kennelijk ook zo.
Ja, absoluut.
Wij hebben zelf ook een blinde hond.
Ja. Ja.
Die inderdaad, als hij ons ruikt, dan wordt hij gigantisch blij. Want dan weet hij, ze zijn er inderdaad.
Ja. Maar hebben ze ook smaak in geur? Want je zei van straks van ze eten wel eens dingen waarvan je denkt... Maar hij staat ook wel eens ergens aan het snuffelen waarvan ik denk...
Ja.
En als je het dan 25 keer beter ruikt, waarom snuffel je dan?
Nou, wat wij dus ons ook niet voor kunnen stellen... is dat als wij als mens in een ruimte komen... dan het eerste wat je doet is je kijkt en je scant met je ogen af... van hoe ziet deze ruimte eruit? Daar staat de tafel, daar zit die. Zo ziet het eruit. Een hond, als die binnenkomt, die gaat niet gelijk scannen met zijn ogen. Die gaat gelijk ruiken. Die gaat gelijk overal snuffelen en... kijken van dus die gaat op geur af. Dus die geur is voor hun vele malen belangrijker dan voor ons.
En inderdaad, wat je net ook zei, dat doen wij bijvoorbeeld veel in de puppycursus, is honden bijvoorbeeld kennis laten maken met een fiets en hem daarom vooral aan laten ruiken. Waarom? Dat is een heel belangrijk onderdeel voor een beeldvorming van, ik ruik nu deze geur, dat is dat. Gisteren hadden we paardenles. Precies hetzelfde principe. Ik ruik nu deze geur. Dat is dat. En dat weet ik. En die doet mij niks, want dat heb ik geleerd op de cursus.
Moet je dan bijvoorbeeld in huis ook oppassen met huisparfums of geurstokjes of zo? Want als ik soms iets heel sterk vind ruiken, kan ik daar echt misselijk van worden.
Ja,
maar dan ook vooral het stukje direct.
Ja.
Dus als een hond direct heel erg radicaal in één keer dat ding onder zijn neus krijgt, kan het echt wel...
Maar als je het gewoon in de woonkamer hebt staan, dan...
Nou, bijvoorbeeld
maar doe jij dan wel eens met zo'n geurstokje recht onder je neus? Dat is ook niet lekker, hoor.
Ruiken of ik het lekker vind ruiken.
Ja, maar dat is op een afstand wel lekker. Maar
nee, maar ik bedoel, als ik 25 keer beter ruikt en ik heb nieuwe geurstokjes in huis, dan zat het even heel sterk de eerste dag. Dan kan hij misschien wel last van hebben dan. Ja.
Nou, we hebben bijvoorbeeld ook eens een keer een hond gehad en toen had ik een jerrycan met benzine in de auto. Die werd helemaal gek. Dus heb ik dat gelijk. Maar dat is voor ons al een hele scherpe geur. Hè? Ik moest wel heel erg lachen gisteren inderdaad bij de paardenles. Want we doen dan ook altijd dat mensen een doekje meenemen. En dat ze dat over het paard heen wrijven. En dat ze die geur dus mee naar huis nemen. Toen was er een mevrouw die ging aan dat geur. Toen zei ze, ik ruik niks. Ik zei, nee, maar wees maar niet bang. Jouw hond ruikt dat wel. Maar ze ging toch nog even voor de zekerheid. Even extra over het paard poetsen.
We hebben nog meer zintuigen, toch?
Ja.
De tastzin?
Ja.
Ik laat al, als ik 's avonds wegga en het licht gaat uit, ik ga naar bed. Dan hoor ik hem nog wel eens door de kamer lopen. En denk ik, het is pikken donker, hoe doe je dat? Maar gebruikt hij dan ook zijn tastzin?
Ja, nou ja, honden hebben dus inderdaad snorharen die dus inderdaad eigenlijk een beetje hetzelfde werken als bij katten. En dan zie je bijvoorbeeld ze ook dat de poedel, die wordt zijn hele kop wordt zeg maar kort geschoren. Dan scheren ze dus ook die snorharen af. En dan zie je soms dat ze een beetje gedesoriënteerd zijn ook.
Oh. Dat is wel, ja. Oké. Okay.
Ja, en wat ook wel grappig is, een hond heeft precies hetzelfde als een mens. Als je onder je voeten gekieteld wordt, dan heb je ook een reflex. Dat heeft een hond ook. Dus dat is wel grappig. Moet je maar eens proberen vanavond bij je hond. Onder zijn voetjes te kiezen, dan trekken ze die pootjes zo weg.
Ja, ik ga het daar vanavond niet proberen.
Nee, dat is
met
waar,
zijn mond aan zijn voeten. Dan,
nee, dat is zielig.
Ja, dan gebruikt hij ook nog een paar tanden,
die
denk ik.
Een hond hebben met vier gezonde poten.
Ik ga het vanavond proberen.
En gehoor.
Een hond
ja,
heeft...
Ja, dat hebben ze ook.
Ja, gelukkig.
Ze luisteren
gelukkig
niet altijd, maar ze hebben
gehoor. Nee, maar dat is wel grappig. Ze horen niet beter dan wij, want dat zou horror zijn. Hè, als jij alles twee keer zo hard zou horen als ons. Maar ze hebben wel een veel hoger bereik. Ik weet niet, dat is echt wel nostalgie. Magnum, ik weet niet of jullie dat kennen, die P.I.
Ja, de serie.
Ja, was met twee Dobermans. En dan floten ze op een fluitje wat wij niet hoorden. En dan kwamen die Dobermans eraan. Maar die fluitjes die zijn er dus. Hè?
Ja. Ja.
Dat je dus fluit en dat wij die dus niet horen.
En hun wel.
En zij wel.
Ja, ik kom met enige regelmaat in Zuid-Limburg bij een schaapsboerderij. En die fluiten ook. Hè?
Ja.
Die kun je overigens dan wel horen.
Ja.
Maar dat blijft ook iets fascinerend vinden.
Ja.
Hoe dat werkt.
Apart. Ja, er zijn natuurlijk ook de andere kant van de fluitjes. Want je mag zelf, als jij een hele hoge pieptoon hoort, dan word je daar niet zo lekker van.
Nee.
Maar dat kan bij die honden ook zo zijn. Dus.
Ja, snap ik. Ja. Dus hun frequentie, hun hoorbereik is veel hoger.
Dat is ook heel grappig. Als je dus inderdaad, tenminste dat is bij ons ook wel eens het geval. Dan komt er iemand, hebben wij er lang niet in de gaten. Maar dan zijn zij al helemaal in staat van paraatheid. Want zij hebben dat al gehoord. Het is ook wel grappig. Ze horen vaak ook de auto die bij ons het terrein opkomt eerder dan dat wij dat horen.
Ja.
Jullie herkent ook de auto, het geluid van de auto van mijn vriend. Want er kunnen drie auto's aankomen rijden, maar ze hoort precies wie hij dan is. En dan slaat ze aan.
Ja.
Hebben wij in de dagopvang ook. Ja. Worden er heel veel honden opgehaald en gebracht. En wanneer de eigenaar aankomt, dan weten ze ook, dat is mijn eigenaar. En dan zijn ze al helemaal blij voordat ze er zijn, voordat ze hem hebben gezien.
Ja.
En zit daar nog verschil in bij honden, hoe dat ze horen?
Ja, je hebt honden met zijdezachte vachten. Dus bijvoorbeeld de Afghaanse windhond of de Maltese. Die zijn gevoeliger voor geluid. Die zie je ook heel vaak dat ze bang zijn van vuurwerk onweer. Omdat zij het geluid harder binnenkrijgen dan anderen. Bijvoorbeeld de Labrador. Een Labrador krijgt veel minder hard het geluid binnen dan die honden met van die zijdezachte vachten.
En ligt dat aan de vacht?
Ja. Nou, het ligt niet aan de vacht, maar die honden zijn daar gevoeliger voor.
Oké, ook bijzonder.
Ja.
Honden die kunnen ook niet vanaf hun geboorte horen, geloof
nee,
ik.
Nee, klopt. Dus ze worden doof geboren. En ze gaan pas met 3 weken gaan ze horen. En dat heeft een reden. Dat komt eigenlijk nog heel voort vanuit de natuur. Want die moeder moest natuurlijk, die wolvenmoeder moest ook wel een keer gaan eten of poepen plassen. En dan moest ze die jongen alleen laten. Een dier wat hoort en ziet gaat op onderzoek uit. Een dier wat niet kan horen en niet kan zien blijft op dezelfde plek.
Mm-hmm.
En dus ze worden ook blind geboren.
Ja.
Oh,
ja.
Gezellig.
Ja, dus de ogen gaan dus na 14 dagen open en gaan ze dus zien. Ja. En na 3
van
weken,
alle honden?
Ja.
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 Jeetje.
Ja.
Oh, dat wist ik helemaal niet, wist jij dat?
Ellendige eerste 2 weken. Nou, van de oogjes dicht, dat weet ik wel. Dat als ze worden geboren, dat de ogen dicht zitten. Dat even duurt, maar dat ze doof worden geboren.
Nee. Ja. Jeetje, en wat blijft ook zo fascinerend. Jij hebt het over de wolven.
Ja.
Billy stamt van een wolf af, moet je nagaan.
Vind je haar niet op een wolf lijken?
Enorm,
dan?
Enorm. Maar we hadden het over zicht, hè? Ja. Zicht bij honden. Ik heb altijd begrepen dat honden ook niet, dat ze een beetje kleurendoof zijn, zeg maar. Dat ze niet
dat
alle
klopt,
kleuren
klopt.
Kunnen.
Ze kunnen niet alle kleuren zien, maar ze zien wel kleuren. Rood en groen kunnen zij niet onderscheiden. Dus als je, bijvoorbeeld wij doen ook wel eens in de jachttraining met rode dummies werken, dat is voor hen net zoals een groene dummy.
Oké. Okay.
Dat zien ze niet.
Dus als je een rood speeltje in het groene gras gooit, dat zien ze
nee,
niet.
Nee, maar dat is een heel leuk speurspelletje.
Ja,
ja.
Want dan gaan ze weer op hun geur af. Hè?
Gaan ze dat? Oké, okay. Nou, daar hebben ze allemaal gehad, denk ik, toch?
Ja, ja. Nog wel heel even over het zicht. Want dat is ook vaak, vragen mensen zich af, van, ja, waarom is dat dan minder ontwikkeld? Kijk, zelfs de grootste hond staat nog vrij laag bij de grond. En natuurlijk, een tackle is helemaal... Dus ik kom niet boven het gras uit. Maar ik zeg ook altijd, als je wil weten hoe de hond de wereld ziet, moet je op zijn ooghoogte gaan kijken.
Ja.
En dan herinner ik me altijd het verhaal van mijn nichtje, die toen een jaar of vier was. En toen waren we naar de braderie geweest. En ik had het hartstikke naar mijn zin gehad. En ik zei, en hoe vond jij het? Nou, zei ze, ik vond het niet zo. Ik heb alleen maar billen en konten gezien.
Ja. Ja, je moet bij kinderen ook niet vooroverbukken, maar door je knieën. Hè? Dan weet je wat er bleef. Ja. Overigens heb ik ook wel eens begrepen dat honden minder goed diepte zien.
Klopt. Dat is ook, dat is trouwens wel een hele goeie die je nu aanhaalt. Want wij krijgen best wel vaak honden op de cursus. Ja, hij wil niet in de auto. Hij wil niet achter in de auto. Dan zeg ik, ja, dat komt omdat hij geen diepte ziet. Dus dat is heel spannend voor hem. Als je dan de achterbank platklapt, dan heb je kans dat hij gewoon in de auto springt. Omdat hij dan niet het gevoel heeft van dat het spannend is. Je ziet ook soms honden die gaan wel de trap op, maar die durven niet de trap af. Omdat ze geen diepte zien. En dan, als je dat eenmaal weer aan ze aanleert en laat zien dat dat allemaal niet zo heel spannend is, dan durven ze weer wel de trap af.
Ja, dan dus heb je ook nog verschil tussen open en dichte trappen, hè?
Ja,
dat is ook,
Ja,
ik merk het nu bij Oscar, die heeft zo'n cone of shame aan, weet je wel? Zo'n, die loopt overal tegenaan.
Ja.
Want die ziet dus helemaal geen diepte meer, zeg maar. Nou ja, af en toe. We hebben ze allemaal gehad, denk ik, toch?
Ja.
Nou, dan gaan we naar het hondenras van de week. En dan gaan
nog maar één dingetje, Maarten. Sorry.
Nou, vooruit dan. Omdat jij het
ze
bent.
Ze zien een stilstaand beeld veel minder goed dan bewegend beeld. Dat is ook heel grappig. Als je in het bos tegen een boom gaat staan, gewoon aan de voorkant, hè, en je blijft doodstil staan, heb je kans dat hij zo langs je heen loopt, omdat hij je niet goed ziet dan. Dan als er wind door je haren waait en je haren bewegen, heb je kans dat hij je weer wel ziet. Maar dat is ook leuk om dat eens een keer te testen. Om aan de voorkant van een boom echt stil, heel doodstil te gaan staan. En dan kijken, vaak lopen ze dan gewoon voorbij je.
En dan moet het hard waaien, want anders ruiken ze je.
Oh ja.
We gaan naar het hondenras van deze week. Inge die schuift aan over haar Mechelse herder.
Nou, welkom Inge.
Ja, dankjewel.
Jij hebt een Mechelse herder.
Ja, de derde ondertussen.
Ja. Kijk aan. Ook wel speurders, denk ik, Mechelse herders.
Ja, zijn hele goede speurders. Dus hele fanatieke honden, maar ze kunnen goed speuren inderdaad.
Nou, we gaan het zo uitgebreid over je hond hebben. Maar eerst gaat Jamie weer even vertellen wat hij heeft kunnen vinden over de Mechelse herder.
Ja, de Mechelse herder zijn super intelligente honden. Echt heel intelligent. En daarnaast zijn ze ook nog... Je zou het bijna de triatleten van de honden kunnen noemen. Want als je een hond wil zien ontsnappen, dan neem je een Mechelse herder. Want die vindt altijd wel weg. Ze kunnen heel erg loyaal en zelfverzekerd zijn. En ze hebben vaak een hele sterke drive om te werken. Als je ze goed gesocialiseerd hebt. En daar komt zo meteen wel even een ding. Ze zijn daarnaast, als je ze goed gesocialiseerd hebt, super betrouwbaar en liefdevol naar de mensen van het gezin. En daardoor kun je ze als familiedier houden, maar dan moet je wel een hele kleine kanttekening houden. En dat is dat ze genoeg mentale stimulatie nodig hebben en fysieke stimulatie. Daarmee bedoel ik dat je echt wel of heel veel ruimte moet hebben om die honden goed te kunnen houden. Of je moet heel veel tijd in die honden stoppen. Het zijn geen honden die je kan zeggen, nou, ga je maar eens even lekker in je mand liggen vandaag. Nee, die zijn heel vaak aan. Ze willen heel graag voor je trainen. Ze zijn heel goed te stimuleren. Ze vinden koekjes lekker. Maar als je met ze gaat spelen, zijn ze ook heel erg blij. Dus regelmatige training is wel aan te raden. Hij gedijt beter bij gevarieerde taken en veel verschillende dingen. Als je hem heel de tijd dezelfde dingen laat doen, dan gaat hij zichzelf vervelen. Ze zijn heel erg... het zijn bewakings- en verdedigingshonden. Daarvoor worden ze ook heel veel gebruikt. Je ziet ze bij de politie, ze zitten in het leger. Ze zitten in de bewaking. Ze zijn super atletisch inderdaad. En zijn dus heel goed te trainen. En ze zijn ook heel erg gedreven om hun werk uit te voeren. Daardoor blijven ze heel erg gewild bij politie en dingen. Ten opzichte van bijvoorbeeld een Rottweiler die wat log is. En ook wel een ietsje grotere bijtkracht heeft. Dus de schade die hij aanricht is ietsje groter. De hondensporten. Ja, er zijn weinig hondensporten die je met een mechelsherder eigenlijk niet kan doen. Zeg maar gewoon rustig geen. Je kan echt iedere hondensport met ze doen. Dus ook pakwerk, speuren. Je hebt de dogdiving, heel leuk om te kijken. Noem het maar op en ze kunnen het. Ze zijn echt, het kunnen superleuke honden zijn met genoeg stimulatie. Als je niet de ruimte hebt of je gaat er niet mee aan de slag, dan kunnen ze heel snel omslaan en dan kan het heel snel dat die dingen begint te slopen of vals naar jou begint te worden. De socialisatie, stimulatie en tijd in die hond steken is van cruciaal belang.
Nou, ik hoor het al, volgens mij is deze hond niet voor iedereen geschikt, hè?
Nee, dat is hij zeker niet. En er zit nog een heel groot verschil in. Heb jij een mechelsherder vanuit de showlijn of heb jij hem vanuit een werklijn? Mm-hmm. Dus onze eerste mechelsherder, die heeft mijn man gevonden. En die hebben we maar gehouden. Of tenminste, toen kende ik hem nog niet, want die ging met hem toen ook mee naar school. Maar die is 18 geworden, dus die heb ik ook nog wel gekend.
Wow.
Maar dat was of een beetje een kruising of in ieder geval niet een hele fanatieke hond. Superhond. De tweede was half uit een werklijn. En die was al wat feller. En nu hebben we er eentje, die is ondertussen ook 10 wordt hij. Die was uit een volle werklijn, maar echt wel hele fanatieke ouders. En daar hebben we wel eens gedacht van, nou, ik weet niet of we dit kunnen handelen. Het is allemaal goed gekomen, maar het heeft wel bloed, zweet en tranen gekost.
Kan je daar een voorbeeld van noemen waarom jullie dat dachten?
In het begin, het was echt een super bewegelijke hond, maar echt op het hysterische af. Dus dat was al wel. Hij probeerde ook vanaf 8 weken probeerde hij al heel erg uit. Nou zijn we ze wel gewend, dus dat is allemaal wel goed gekomen. Maar bijvoorbeeld, we hebben paarden. En hij is natuurlijk ook, het is een herdershond, dus die wil iedereen bij elkaar. En dat is niet handig als alle paarden in een andere wei staan. En dat is wel echt een dingetje geweest. Ook de hondenschool zit achter ons natuurlijk. En daar is natuurlijk heel de dag reuring, of heel de dag veel reuring. En mensen die geluid maken, honden die geluid maken. Ja, daar gaat hij natuurlijk enorm op aan. Dus dan kost het heel veel moeite om hem rustig te krijgen. En hem te leren dat hij, dat doet hij eigenlijk sinds 2 jaar wel goed.
We hebben het nu over barrel of barrel?
Barrel.
Ja, en je had het over een showlijn en een werklijn. En het verschil daarin is dan dat de werklijn drukker is dan de showlijn? Of?
Ja, veel, veel feller. En die worden natuurlijk geselecteerd als de ouders in het. Wat ze heel veel doen natuurlijk is pakwerk met die honden voor de politie. Hoe vaster die beet is, als die honden los gaan laten of ze worden bang, dan hebben ze er niks aan. Dus ze pakken de felste en de fanatiekste honden en die kruisen ze weer met elkaar. Dus je krijgt op een gegeven moment ook wel een beetje een hond die ook voor de politie, denk ik, steeds moeilijker te hanteren is. Dat zie je het ook wel eens van die filmpjes, dat ze die hond gewoon niet meer los krijgen als ze hem al gepakt hebben. Dus dat is echt wel een dingetje waar je echt goed op moet letten. Dat je niet een hond, als je er niet echt ervaring bent, moet je denk ik sowieso geen mechelsherder nemen.
Nee.
Denk ik. Maar eentje echt uit een werklijn. Ik weet ook niet of wij dat nog een keer zo zouden doen.
Nee, want waarom hebben jullie er een uit een werklijn?
Ja, omdat we daar toevallig bij uitkwamen.
Oh.
andere mechelsherder hadden we in laten slapen. En wilden eigenlijk snel weer een mechelsherder. En we hadden ergens een pup gezien. Een fokker die een nestje had. En die zei ook, ik verkoop eigenlijk niet aan particulieren. Maar omdat wij best wel wat ervaring hadden. Mijn man ook getraind heeft vroeger. Zei die van, nou, dan kun je het wel proberen. Of kun je hem wel kopen.
Ja, het klinkt echt als een pittige hond. En jullie hebben er toch al 3 gehad. Waarom de Mechelse herder?
Ja, ik hou heel erg van een hond die heel alert is. Want ze hebben alles in de gaten. Ze kunnen ook heel relaxed zijn. Maar het gaat echt van 0 tot 100 in 2 seconden. Dus als hij scant alles, hij ziet alles. En daar reageert hij ook meteen op. Dus dat is ook meteen de uitdaging om te leren dat ook wel een tandje terug kan. Maar ik hou daar wel van. Gewoon die felle blik en dat alerte, zeg maar.
Ja. En jullie hebben nu dan een werkhond. Wat doen jullie met deze hond om ervoor te zorgen dat hij, ja, dat hij genoeg uitdaging krijgt?
Ja, dat zit eigenlijk meer in de ruimte die we hebben. Daar had ik best wel iets meer mee getraind. Wat wij heel veel doen is gewoon in de dagelijkse dingen. Dus ga zitten bij je eten, een keertje af laten gaan. Een pootje geven, allerlei dingetjes gewoon heel de dag door, zeg maar. Mark heeft ook met hem gespeurd. Niet zo heel lang. Soms doen we ook speurspelletjes thuis. Gewoon in huis of op stal. Ja, je probeert hem ook gewoon goed te leren dat hij die paarden met rust laat. Dus je bent eigenlijk heel de dag in je dagelijkse dingen al bezig met trainen. Dus dat is denk ik het belangrijkste. Ik denk dat het belangrijker is om zo'n hond heel veel aan te bieden, gewoon gaandeweg de dag, dan te zeggen, nou, ik ga een uur met die hond pakwerk doen. Pakwerk hebben wij ook nooit gedaan expres, omdat die honden dat toch wel doen. Ja. En dan wordt het gewoon een beetje de link, zeg maar.
Maar dat is ook, zeg maar, de waarde is, een hond kun je niet in één uur zeggen, oké, nu heb je het gedaan, nu ben je voldaan. Nee, dat moet gewoon gedurende de dag in kleine korte stukjes, in kleine uitdagingjes gedaan worden. En daarnaast hebben zij nog ontzettend veel land. Dus hij kan ook nog een beetje snuffelen en hij kan nog een beetje rennen. En ze hebben ook nog andere honden, dus hij kan ook nog met andere honden spelen. Dus hij heeft heel veel stimulatie. En daar dus wil ik ook nog een kleine kanttekening. Als je veel land hebt, dat betekent niet dat je je hond niet uit hoeft te laten. Dus zij gaan daarnaast ook nog, zij lopen dan, hij loopt dan overdag over het trein heen. En daarnaast gaan ze ook nog eens een keer met hem wandelen. Dus hij krijgt heel veel verschillende dingen en hij heeft gewoon genoeg stimulatie om vrolijk te blijven en ook voldaan te zijn. En dat is wat wij veel zien, is een Mechelse herder die moet gehouden worden in de achtertuin. Omdat als we hem in huis doen, dan eet hij alles op wat in huis staat. Omdat hij zich stierlijk verveelt.
Ja, wat voor persoon moet je zijn om een Mechelse herder te kunnen houden?
Ik denk dat je zelf wel een beetje een stevige persoonlijkheid moet zijn, denk ik. Omdat je die hond gewoon continu moet sturen. Ik heb bij deze ook wel eens gezegd, we hadden hem Chroma moeten noemen, want je moet er continu bij blijven. Ik heb bijvoorbeeld één keer de fout gemaakt, toen hadden we nog Shetland ponies ook. En ja, die moesten natuurlijk bij elkaar blijven. Maar dan ging die erachter en die ponies dachten dan natuurlijk van, die achterbenen zitten dan toch wel eens een beetje los. Ja. Dus als ik dan tegen hem zei van, denk erom, niet erachter. Dan is net of die verstond dat hij er niet achter mocht, dan ging hij weg. En op een gegeven moment dacht ik van, nu zoek het maar uit. En mee krijgt hij een klap van die pony. Dus als ik hem begeleid daarin, dan gaat dat prima. Maar laat je hem zijn eigen gang gaan, dan heeft hij heel veel natuurlijk gedrag. Hij heeft bijvoorbeeld ook, en dat is misschien, ik weet niet of ik dat hier moet zeggen, we hebben heel kort schapen gehad. Nou, die hadden we maar heel kort, eigenlijk een beetje door hem.
Oh.
Dus dat...
Want?
Is wel een herdershond, maar hij werd daar zo door getriggerd. En op het moment dat wij dachten, die zaten achter rasterhekwerk, dus hij kon er niet bij, maar er was een keer een paal doorgerold. Toen lag er een hekwerk plat. Ja, dan is het ook meteen. Maar hij kan bijvoorbeeld wel heel goed met de kat.
Mm.
Daar ligt hij wel mee samen. Dus je kunt ze wel heel goed leren.
Ja.
Maar er blijft natuurlijk altijd een puntje in zitten.
Nou, Inge, heel erg bedankt voor je uitleg over de Mechelse herder. Nou, zijn we alweer bij de tip van de week aangekomen.
Ja, als je schapen hebt, geen Mechelse herder nemen.
Ja.
De tip van de week.
Ja, wanneer mag je met je pup naar de trimsalon?
Ja, wij adviseren altijd om zo snel mogelijk een keer met je pup naar de trimsalon te gaan. Om hem gewoon te laten wennen van, oké, wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe klinkt de föhn? Hoe voelt het als ze aan je pootjes zitten? Dat soort dingen. Sommige fokkers gaan zelfs al met de hond naar de trimsalon. Dus je ziet vaak bij poedelfokkers, die worden dan al een beetje model geknipt soms. Dus wat wij ook altijd zeggen tegen mensen die bij ons op de puppyles komen, bel naar de trimsalon. Vaak mag je komen voor een puppybeurtje. Dat is allemaal, toen gaan ze naar de nageltjes kijken en dat soort dingen. En wat het allergrootste voordeel daarvan is dat dat die hond dus eigenlijk al gewend is wat er een beetje gaat gebeuren. Als hij dan bijvoorbeeld met 8 maanden echt helemaal geknipt moet worden. Want ja, als je bijvoorbeeld laten we nog even die poedel nemen. Die staan toch echt wel 2 uur op de tafel voordat ze echt helemaal gedaan zijn. En bijvoorbeeld ook, je ziet natuurlijk heel veel de doodles. Dat is voor ons echt wel ook een punt waar die mensen op wijzen. Want heel vaak legt de fokker dat wel goed uit van hoe je dat moet doen. Maar mensen onderschatten dat echt hoe een doedelvacht in elkaar zit. En die borstelen die dan wel. Maar dan gaan ze niet bijvoorbeeld helemaal tot op de huid. En dan gaat het heel snel klitten onder die ondervacht. En dan moeten die beesten helemaal kaal geschoren worden. Ja, dus ja. Dat is een echt wel dingetjes waarvan wij zeggen van, ga echt gelijk met je hond naar de trimsalon. Ook bijvoorbeeld de kortharige honden.
Mag ik nog één klein dingetje toevoegen?
Ja, natuurlijk. Zeker mag jij dat doen.
Wat ook heel veel gebeurt bij die doodles is, het wordt zomaar gedaan. Dus je moet je voorstellen, een familielid komt naar jou toe lopen, die pakt een schaar en die pakt zo even een pluk haar en die begint even in jouw haar te knippen. Dan denk je ook, wat ben je aan het doen? Nou, dat is wat ook heel veel gebeurt bij die doodles. Daar wordt op afgelopen met die kam, die wordt bij zijn halsband gepakt en dan zo hoppatee in één keer. Ja, dan gaat die dus happen, bijten, omdat die denkt, waar ben je mee bezig? Nou, op het moment dat je in zo'n situatie komt, dan geeft die dus eigenlijk al aan, wat je nu aan het doen bent, vind ik echt niet grappig. Dus daar gaan heel veel mensen de mist in. Oké, dan ga ik wel gewoon door. Terwijl je misschien eerst even een afleidingje kan doen, of kort daartussendoor. Zorgen dat die hond snapt, oké, wat ze nu bij me gaan doen, dat is niet erg. En dan krijg ik eventueel iets lekkers voor.
Ja, het wennen eigenlijk van wat ga je nou doen, wat je al zei. Ja. Nou hoor ik jullie allemaal dingen zeggen over knippen en scheren.
Ja.
Oscar wordt geplukt. Dat is overigens een hele uitdaging om een plukker te vinden. Want ik ben al aan zijn 7e plukker bezig. Niet omdat hij ze steeds bijt, maar omdat die plukkers steeds stoppen. Omdat ze zo last van de handen krijgen.
Ja, dat is heel zwaar werk.
Ja, maar dat kun je toch niet al vanaf, wat zei je nou?
Een vacht moet rijp zijn daarvoor, toch? Maar ook die kan je wel, zeg maar, even bekendmaken met de trimsalon. Het aanraken van de pootjes. Het is gewoon even weer iets anders.
Ja.
Wat ik, en dat is bij heel veel trimsalons, bij de ene trimsalon is dat wel, bij de andere trimsalon is het niet. Ik ben enorm voorstander, zeker als je een pupje gaat brengen, dat je er wel bij mag blijven.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Er zijn heel veel trimsalons die zeggen, nee, dat doen we niet, want de eigenaar die vindt dat dan weer zielig. Ja, en dat is natuurlijk, er zit een kern van waarheid in, hoor. Want de eigenaar vindt het dan zielig en die gaat dan lopen trutten met die hond. Ja, en die hond heeft, vindt het spannend. Ja, dat
jammer dat er geen beeld op staat, dit.
Maar die vindt het dan weer spannend. Dus ja, dan snap ik ook wel, als dan die eigenaar er niet bij is, hebben zij daar minder last van. Maar ik vind het eigenlijk precies hetzelfde als je een kind alleen laat bij de tandarts. Ja, de ene kind zal dat wel kunnen en de andere kind niet.
Ja, oké.
Nou, dat was hem alweer, Hondenbabbels. Volgende week zijn we weer terug en dan hebben we het over vlooien en teken, over de Vizsla. En ja, mijn hond heeft altijd honger. Wat moet je daarmee?
Ja, overigens, nou daar gaan we dan volgende week antwoord op krijgen.
Ja.
Overigens, zowel dat ras als het thema komt van een vraag van een van onze luisteraars, hè?
Ja, zeker. Dus echt, als je een vraag hebt, stel hem aan ons, want we bespreken hem gewoon.
En dat kun je doen via
Instagram Hondenbabbels.
Ja, en we kunnen Lian altijd mailen, Lianne, naar info@htclianne.nl. Dat is hem.
In één keer goed.
Nou, hoe. Tot Hondenbabbels.
Doei.
Dit was een Zuidwest podcast.